Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee H. Poot uit Oosternieland voor zal gaan. Het is vandaag voorbereiding van het heilige avondmaal. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom. En hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt vandaag bespeeld door broeder E. Kalsbeek. De beamer wordt vandaag bediend door Tetsi Couperus. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster G. de Hoek Jacobi, die afgelopen dinsdag haar verjaardag mocht vieren. En naar broeder P. Hamstra, die ook de afgelopen dinsdag zijn verjaardag mocht vieren. Vanavond is er weer een bijeenkomst voor de gespreksgroep bij familie Melveenstra. We hopen te beginnen om 7:45. Woensdagmiddag om 2:30 komt de mannen-vrouwenvereniging weer samen in de zaal achter de kerk. Woensdagavond om 7:30 komt de kerkenraad weer bijeen voor haar maandelijkse vergadering bij zuster A. van der Veen, Delstra. Op zaterdag 7 maart aanstaande vindt er een toerustingsdag voor vertrouwen personen plaats in de zaal van onze kerk. De genodigden hopen dan om 10:00 aanwezig te zijn. Zuster Aukje van der Veen zal onze kerk die dag vertegenwoordigen. Tot en met vandaag is er nog gelegenheid om uw enquêteformulieren en uw stembiljetten in te leveren. Of nog voor woensdagavond bij een van de kerkraadsleden in de brievenbus. Volgende week zondag 1 maart is er een dienst om 10:00, waarin onze eigen dominee Sijsma van Oeveren hoopt voor te gaan. We hopen dan met elkaar het heilige avondmaal te vieren. Na afloop van deze dienst van vandaag is er koffiedrinken. En we hopen samen op een gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 84, het tweede vers.
Laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heel goed in de hemel, voordat we verder gaan, voordat we onze liederen van geloof en van vertrouwen en de lofprijzing en de aanbidding zingen, voordat we ons voor u gaan verootmoedigen, onze zonden zullen belijden, voordat we gaan luisteren naar het woord van uw evangelie, willen we alles in uw handen leggen. We willen het ontvangen uit uw hand. We willen bidden om uw aanwezigheid. En zo beginnen we deze dienst met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen, maar u mag weer gaan zitten. We zingen samen Psalm 27, vers 1 en 2. Psalm 27, vers 1 en 2. Zullen ons nu voor God verootmoedigen. Dat doen we door eerst te luisteren naar de onderwijzing of door de wetslezing. Vanmorgen is dat de apostolische vermaning uit de Romeinenbrief. En dan zullen we God om vergeving vragen en ook bidden om de verlichting met de Heilige Geest als we zijn woord gaan lezen. Maar daarvoor zingen we als antwoord op Psalm 86 vers 4. Paulus schrijft, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dat is de merg van de wet. Daar draait het om in de wet. Vandaar dat Heer Jezus ook zegt, hieraan zullen de mensen jullie herkennen dat jullie elkaar lief hebben. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Zingen wij Psalm 86. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. Allereerst willen we u danken voor alle zegeningen die u ons geeft. We zijn weer bij elkaar gekomen vanmorgen. En als we achterom kijken, dan danken we u voor het leven wat u ons gegeven heeft. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar u geeft ons de levensadem. Elke dag opnieuw. U geeft ons de tijd om te leven. Om met elkaar op te trekken. Om de dingen te doen die we kunnen doen. Om onze bestemming te volgen. Heer God, we danken u dat we mogen leven voor uw aangezicht. Dat u ons ziet. Dat u sluimert nog slaapt, zegt een psalm. U bent altijd wakker. Ook als wij gaan slapen, dan waakt u. Dan mogen we toch nog geborgen zijn onder uw hoede. We danken u dat we mogen leven met uw woord. Dat we niet zelf mogen bedenken of moeten bedenken hoe dat dan moet. Om te leven in de vrees van uw naam. Maar dat u ons uw openbaring schenkt. Waarin we dat kunnen lezen. Heer God, we danken u dat we u hebben leren kennen. En dat u, Heer Jezus, de overste leidsman van ons geloof bent. Dat we niet op eigen kracht, maar door uw geest u mogen dienen en volgen. En als we over al die zegeningen spreken, dan danken we u ook dat er een moment mag zijn in onze eredienst, waarin we tot u komen in de onvolkomenheid van ons leven. Heer, we leven in een jachtige en moderne samenleving. En soms worden we daar helemaal in meegenomen. We hebben het zo druk met alle dingen die we moeten doen. Dat we soms niet de ruimte kunnen pakken om te beseffen dat we in de allereerste plaats uw schepselen zijn. En dat uw ogen ook op ons gevestigd staan. Zijn we druk met ons werken, met geld verdienen en met de zorgen van het leven of gewoon met de echte zorgen die ons bezighouden? En we beleiden onze zonden ook. We beleiden wat eigenlijk ook al opgesloten zit in wat we lazen, dat u het ons moet leren om naar uw wil te handelen. En dat u ons hart moet samenvoegen tot de vrees van uw naam. Zodat we dan ons hart naar boven richten. En niet alleen maar op de dingen om ons heen. En dat is ook ons verlangen ook. Om niet voor het vaderland weg te leven, maar om werkelijk een mens te zijn die uw stem beantwoordt. Die met de woorden van uw woord leeft. Heer, help ons om ons los te maken uit de verstrooidheid van het leven. En dat we telkens weer bij alle dingen uw weg mogen volgen. Leer ons om met dankzegging ons leven te leiden. Of zoals Petrus, uw dienstknecht, dat zei. Als je dingen doet, doe het dan uit de kracht die God verleent. En als je dient, doe het dan door de geest van Christus. Laat ons zo met onze ogen kijken, met onze oren luisteren, met onze stem spreken. Als die stem en die ogen en die oren geleid worden door uw geest. Heer, we gaan ook uw woord opnieuw lezen en we bereiden ons voor op de viering van het heiligavondmaal volgende week. En hoe zouden we uw woord verstaan als u ons niet met het licht van uw geest zou verlichten? En daarom bidden we u dat we in de stilte van deze dienst, van deze eredienst, mogen overdenken waarom de tafel van de Heere in ons midden wordt aangericht. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is uit de profeet Jeremia, Jeremia 31. En we zingen daarna Psalm 105, vers 1 en 3 over de trouw van God. Jeremia 31. Vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord van de Heere. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want ze zullen alle mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht 's nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere der Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord van de Heere, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden alle dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Heer, als de hemel boven te meten is en de fundamenten van de aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben. Luidt het woord van de Heer. Hier eindigt de eerste schriftlezing.
Thank you.
Tweede schriftlezing is uit Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het koninkrijk van God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Tot zover de lezingen van deze morgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daar ook uit leven. Voordat we gaan luisteren naar de uitleg en de verkondiging, zingen we gezang 75. Een bede om uit God te mogen leven. Gezang 75, vers 1, 2 en 11. Gemeente, broeders en zusters, ik ben geboren en groot geworden in Delft. En als we naar de kerk gingen, gingen we heel vaak naar die grote kerk aan de markt. Misschien heeft u hem wel eens gezien. Die grote spitse toren, bijna zo lang als die van de Martini. En als er dan avondmaal was, dan zaten we in de banken zo aan de zijkant, wat schuin. En dan kon je als kleine jongen daar in de verte rond de kansel binnen het koorhek, kon je de lange tafels klaargemaakt zien met witte tafellakens. En dan kwam de dominee na een ernstige preek naar beneden en dan liet hij de nodiging uitgaan. En dan zag je om je heen mensen wat aarzelend opstaan en de lange weg, soms de lange weg helemaal naar het midden van de kerk gaan. En soms waren de tafels al vol en dan moesten ze wachten. Helemaal die lange weg totdat ze konden aangaan. Soms waren er wel 3 of 4 van die reusachtige tafels. Dat was een heilig moment waar je als kind dan naar keek totdat het afgelopen was. Maar op de plaats waar we altijd zaten viel me 1 ding altijd op. Als dan die nodiging uitgegaan was, was er een oudere man voor me. Ik zie het nog voor me in een grijze regenjas. En die stak dan altijd een pepermuntje in zijn mond. Als dat gebeurde. En daarmee gaf hij aan, wat er nou gaat gebeuren, dat is niet voor mij. Het was een hele vrome man volgens mij. Want er was een tijd waar, als we dan gingen bidden, en dat was geen 5 minuten hoor. Dan gingen de mannen die belijdenis hadden gedaan, gingen staan. En dan zag je overal mensen staan. En hij stond ook altijd. Maar hij ging niet naar het avondmaal. Hij dacht, dat is zo heilig daar, dat komt mij niet toe. En ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik heb het hem nooit kunnen vragen, daar was ik veel te klein voor. En misschien durfde ik dat ook wel niet. Maar misschien kwam dat wel uit die woorden van de apostel Paulus. Die op een gegeven moment zegt, wie onwaardiglijk het brood eet en de wijn drinkt, die eet en drinkt, en de beker de sere drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat moet die man op zijn plek gehouden hebben. Die tekst. Hij moet gedacht hebben, ik zou wel willen, maar ik weet niet of ik mag, of ik wel waardig ben. En wat is nou erger dan je te bedrinken aan de tafel van de Heer? Laat die anderen maar voorgaan, die weten het zeker, maar ik niet. Later, als ik eerlijk ben, het was hier in Zuisterveen, zag ik het andere uiterste. Ik dacht, het is goed als kinderen ook aan het avondmaal gingen. Waarom kwam ik daarop? Omdat ik dacht, ja, als kinderen gedoopt worden onder de vleugels van hun ouders, waarom zouden ze dan niet aan het avondmaal gaan onder de vleugels van hun ouders? En als ons avondmaal is afgeleid van de zedenmaaltijd, zoals we die tegenkomen in de Bijbel, waar kinderen ook, die gewoon thuis gevierd wordt, waar het brood gebroken wordt en de wijn gedronken wordt en waar kinderen aan deelnemen, waarom wij niet? En dat gebeurde, maar het gebeurde, en dat zette me toch wel wat op andere gedachten, dat er dan als het avondmaal gevierd werd en de mensen naar voren kwamen, dat er ook tieners naar voren kwamen die ik op catechisatie had. En er waren tieners die 1 ding duidelijk maakten. We zouden het ontzettend blij zijn als we niet meer hoefden. En als die 3 kwartier geleuter over de Bijbel voorbij waren. Het interesseert me niks. En die zaten daar wat onderuit gezakt hun tijd af te wachten. En die kwamen ook naar voren. En die namen brood en wijn alsof het niks was. En waar kwam dat dan vandaan? Avondmaal misschien wel vieren als een bewijs dat je erbij hoort. Dat je meetelt. Dat je bij de gemeente hoort, hoe dan ook. Ook al loop je voor de rest niet zo snel. En is het wat jou betreft een kwestie van jaren dat je het allemaal achter je laat. Die ene man. En die ene jongen die naar voren komt. Wat is dat eigenlijk, avondmaal vieren? Waar draait het om? En vanmorgen zou ik dat willen laten zien aan de hand van 5 kanten. Ik zou niet zeggen dat de ene kant belangrijker is dan de andere kant. Maar er zitten wel 5 aspecten aan. De meeste kom je ook tegen in de avondmaalsformulieren. Ik zal het eerste maar even overslaan, want daar denken we meestal niet zo vaak aan. Dan begin ik maar bij het tweede. De Heer Jezus zegt, dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Voor velen, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En ik geloof dat de Heer Jezus bedoelde dat hij onze zonde wegdraagt zoals de zondebok dat deed. Dat alles wat tussen ons en tussen God kan instaan, want we weten dat de schrift zegt dat God heilig is en dat onze zonden scheiding maken tussen hem en tussen ons, dat die zonden die er tussen gekropen zijn, dat die door de Heer Jezus Christus op zich genomen zijn en weggedragen zijn. En dat we mogen weten dat als de dag van het koninkrijk aanbreekt, dat onze zonde en onze onvolkomenheid geen belemmering zal zijn. De Heer Jezus zegt zelfs, wie in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Want die is nu al overgegaan van de dood naar het leven. En dat heeft alles mee te maken dat Jezus mijn vervreemding van God, mijn onvolmaaktheid van God, met God, voor God, mijn zonde door zijn offer heeft weggenomen. De apostel Paulus die zal zeggen in de Colossensebrief, hij heeft het handschrift dat tegen ons was, heeft hij met zich aan het kruis genomen. En toen heeft hij daar de machten ontwapend en de overheden openlijk tentoongesteld. Er zit iets in van de vorst van de duisternis die probeert me aan te klagen, die probeert mij te claimen. Die zal tegen God willen zeggen, maar het is een zondaar en dat geloof van hem dat, wat was dat nou uiteindelijk? En dat is allemaal weggedragen door de Heer Jezus Christus aan het kruis. En dat vieren we dan ook. En dat vieren we misschien wel het meest. Ik hoor dat de mensen ook het meest zeggen als ik aan ze vraag, wat betekent de Heer Jezus nou voor jou? Voor u? Dan zeggen heel veel mensen, de Heer Jezus die heeft mijn zonde gedragen. En omdat hij mijn zonde gedragen heeft, mag ik in eeuwigheid leven. Mag ik het koninkrijk binnengaan. En dat is natuurlijk ook belangrijk, ja. Laten we wel wezen. En de Heer Jezus die heeft er ook naar verlangd, dat hebben we gelezen, vurig naar verlangd om dit avondmaal te vieren. En ik denk ook omdat de Heer Jezus aan het kruis in zijn offer heeft laten zien wie God is. De majesteit en de glorie van God en de liefde van God heeft laten zien. En hij wil dat we daarvan doordrongen zijn en dat we dat blijven vieren in ons midden tot op de dag dat hij terugkomt. En als ik dan dat brood pak en ik neem de beker, dan laat ik zien dat ik dat geloof. Dat laat ik niet aan me voorbij gaan, daar wil ik in meegenomen worden, daar wil ik deel van uitmaken. Natuurlijk dat hoor ik bijna elke zondag in de verkondiging, maar nu komt het naar me toe. Het wordt me als het ware in mijn handen gedrukt. Wordt als het ware gezegd, hoor het niet alleen, maar pak het ook, neem het ook. Het is ook voor jou. Dat is het tweede. De tweede betekenis van het avondmaal. En de derde betekenis is dat het nog dieper gaat dan dat alleen, dat je brood en wijn pakt. De Heer Jezus zegt in Johannes 6, mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. En als je mijn vlees niet eet en als je mijn bloed niet drinkt, dan heb je geen leven in jezelf. Het is wel eens verkeerd begrepen dat op een of andere bijzondere en mysterieuze wijze dan het brood verandert in vlees en de wijn verandert in bloed. Maar dat betekent het niet, denk ik. Wat het wel betekent is dat het dieper gaat dan dat we het alleen maar geloven. Geloven dat God bestaat en dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en dat er een leven na dit leven is. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, maar je moet mij ook in je opnemen. We noemen dat in de theologie de unio mystica. De verborgen omgang met Christus. Dat betekent dat je zijn leven in je ontvangen mag. Zijn liefde voor God, zijn toewijding aan de Vader, zijn eerbied voor God, zijn kracht ook. Zodat je met Paulus zegt, ik leef niet meer, ik ben met Christus gekruisigd en voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. Dat is een hele diepe werkelijkheid. Dat je niet christen bent met een leer. En dat je probeert die leer overeind te houden voor jezelf. Maar dat je met Christus leeft. Heel letterlijk. Dat mijn geloof iets is wat de geest van Christus in mij voedt. En dat ik volhoud en dat ik vasthoud aan God. Dat de geest van Christus is die ons bewoont. Die doet het. He, wat Paulus zegt in Efeze 1, dat het de geest van Christus is die ons ook verzegelt. En om daarin bevestigd te worden, daarin verzekerd te worden, vieren we het avondmaal. En als we de wijn nemen en als we het brood eten, dan is de geest daarin zo nabij, zo aanwezig, dat als het ware op een nieuwe wijze het leven van Christus in ons nemen. Dat is het ook. Maar er is nog meer. Er is nog een betekenis. Het is ook een voorproefje. Dat is iets heel anders, maar dat is het ook. Zoals je dat thuis wil doen, tenminste wel. We hebben de kamer en de studeerkamer aan die kant van het huis. En we hebben de keuken helemaal aan de andere kant. En ik moet zeggen dat het wel wat stiller wordt bij ons in huis dan jaren geleden. Maar als de maaltijd dan klaar is, dan is er een belletje in de keuken en dan wordt dat belletje geklingeld. En tegenwoordig doen we het ook een beetje met de telefoon, met een appje. Dat gaat dan naar boven. En dan weet iedereen in het huis dat het eten klaar is en dat je mag komen. En de een naar de ander gaat komen, de een wat vlugger dan de ander. En als je dan een van de eerste bent en het eten staat dan op tafel, dan ga je zitten en dan neem je je vork en dan, tenminste ik wel, en dan neem je al een stukje aardappel. En dan neem je al een stukje vlees uit de pan. En dan heb je nog niet gebeden, dan is er nog niks gebeurd, dan is er nog niet iedereen aan tafel, maar dan neem je al een. Het is niet dat je gelijk gaat zitten opscheppen, maar gewoon een hapje brood, een slokje wijn. Dat is avondmaal vieren. De Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis totdat ik terugkom. Hè? Straks als de Heer Jezus terugkomt op aarde in Jeruzalem, zeggen de profeten, dan zal hij een feestmaal aanrichten voor alle volkeren. Een feestmaal van mergrijke wijnen en vette spijzen. En bij die gigantische maaltijd zal Israël zeggen, dit is de God die wij verwachten. En dan staat in Jesaja 25 dat tijdens die maaltijd God de smaad van zijn volk zal wegdoen. Hoef ik u helemaal niet uit te leggen, de smaad van Israël. Wat dat betekent, dat die smaad is wel overal te proeven en te voelen. En God belooft dat hij op die dag de smaad van zijn volk zal wegdoen en dat dan alle natie en volkeren zullen zien wat de betekenis van Israël is. En dat hij dan de tranen van onze ogen zal afwissen. Een prachtige uitdrukking, hè? God zal de tranen van onze ogen afwissen. Dat is zo intiem. Als je verdriet hebt, dan wis je je eigen tranen af. Dan doe je je bril af en doe je zo, zonder dat iemand het ziet, maar heb je wel eens bij iemand anders die verdriet heeft zijn tranen afgewist? Dat je je hand hebt uitgestoken naar de ogen van een ander en gezegd hebt, kom maar. En dat is wat God op die dag zal doen. En dan zal de dood er niet meer zijn. En dan zullen we feest vieren. Zover is het nog niet. Nog niet iedereen zit. Israël is nog niet aan de tafel verschenen. De volheid van de heidenen, geloof ik, is bijna binnen, is bijna ingegaan. Dat merk je aan alle dingen. Het begint te schemeren en het licht verplaatst zich naar Jeruzalem. De kinderen van Israël zijn aan het thuiskomen. En we zitten ineens, ik kom net uit Israël, we zitten ineens weer rond de tafel met elkaar. En we praten over ons geloof en onze verschillen en onze overeenkomsten. En we bidden met elkaar. Dit is eeuwen niet voorgekomen. God heeft een keer gebracht in het lot van Juda en van Israël, maar ze zitten nog niet aan tafel. En daarom nemen wij alvast een voorproefje. We nemen een slokje wijn. En we nemen een stukje brood. En we vieren het avondmaal. Dat is de vierde betekenis. Terwijl we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Maar er is nog een betekenis. En dat is dat we het niet alleen doen. Maar soms wel. In de gemeentes waar ik was hadden we zo'n koffertje. Misschien heeft u ook wel zo'n koffertje met een avondmaalstel erin. En dan gingen we na afloop van de avondmaalsdienst gingen we naar zieken toe. Om daar met z'n twee of met z'n drieën het avondmaal te vieren. Meestal met z'n drieën natuurlijk, want er was altijd een ouderling bij. Maar normaal is dat we het met elkaar doen. We zijn niet alleen. Hè? En Paulus, die ik zou niet zeggen speelt, maar Paulus die zegt, ja, dat lichaam van Christus, dat is niet alleen dat brood wat we eten, maar dat zijn we zelf ook. U bent lichaam van Christus. En dan heeft hij op de gemeente van Korinthe een enorme kritiek, omdat ze dat lichaam van Christus, de gemeente, niet goed onderscheiden, niet goed doorhebben. Je moet zich voorstellen, ze kwamen daar bij elkaar. Misschien wel in een soort synagoge waar Joden bij elkaar kwamen die in de Heer Jezus geloofden. En wat is een synagoge? Is een beetje anders dan in een kerk. Was er vorige week nog in een synagoge. Ja, dat is ook een beetje een buurthuis, zeg maar. Dus als je in de synagoge komt, dan maak je ook een praatje met elkaar. En dan zeg je tegen elkaar, heb jij die Volvo nog gekocht van de week? Of is dat niet doorgegaan? En hoe gaat het met je bedrijf? En hoe gaat het met tante Sarah, weet je wel? En dan op een gegeven moment, als je zo met elkaar wat dingen deelt, dan begint op een gegeven moment de dienst. En dan ga je zitten of staan en zitten. En zo was dat daar natuurlijk ook. Mensen kwamen bij elkaar, 's middags al. En ontmoetten elkaar als christenen. En bespraken gewoon de dingen die je met elkaar bespreekt. En op een gegeven moment, als iedereen er dan was, dan werd de dienst gehouden. Dan werd er gepredikt en dan werd er gezongen. En er werden de gebeden gebeden, al die psalmen, zeg maar, die in de synagoge nu ook gebeden worden. Ik denk dat ze daar gewoon mee door zijn gegaan. En dan op een gegeven moment wordt er brood en wijn gepakt en dat wordt apart gezet en daarmee wordt het avondmaal des Heren gevierd aan het einde. En wat gebeurt er nou in Korinthe? Er zijn mensen die zijn om een uur of vier al gekomen. Dat zijn de mensen die wat in de slappe was zitten. En die hebben allemaal wat meegenomen, want er wordt ook een gewone liefdemaaltijd gehouden. Die hebben een kippetje van thuis meegenomen en een fles wijn. En die bespreken zo de zakelijke dingen in Korinthe. En ze nemen alvast een stukje kip en nog een kipje. En ze nemen een glaasje wijn en nog een glaasje wijn, want op één been kun je niet staan. Dat was toen ook al zo. En voordat je het weet, hebben ze alles op en dan komen de slaven binnen. Ja, die kwamen altijd wat later, want die moesten natuurlijk eerst de maaltijd verzorgen voor hun heer. En die komen dan thuis, die hebben nog niet gegeten. En dan beginnen ze aan de liefdesmaaltijd. En dan zeggen ze, ja, er is nog een stuk brood daar. En dan zegt Paulus, dat kan toch niet? Hoe kun je nou avondmaal met elkaar gaan zitten vieren, als je elkaar niet verwacht, als je niet op elkaar wacht? Als de een zijn buik rond heeft en de ander rammelt nog van de honger, dan onderscheid je het lichaam van Christus niet. En daarom zijn er ook vele ziekten onder u, omdat u dat niet doet. U gaat maar uw eigen weg. En u realiseert zich niet dat je dat samen moet doen. En als je zo avondmaal wil vieren zoals jullie dat doen, hè, van wat de ander leeft, dat moet de ander weten, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, maar we kunnen dan toch nog wel vroom zijn met elkaar. Ja, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Dat had die meneer met die grijze regenjas niet door. Het was hem misschien ook nooit verteld. Die dacht, ik neem maar een pepermuntje, want dat avondmaal is alleen voor de allerbeste. Maar dat bedoelde de apostel helemaal niet. Dat is het vijfde punt. En dan het eerste punt, waar is dat ook alweer gebleven? Ja, dat had ik nog niet verteld. Het eerste punt, dat is wat de Heer Jezus zegt. Hè? Even kijken hoor. De Heer Jezus zegt, op de avond, vooravond van zijn sterven, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Ze zijn op de vooravond van zijn sterven bij elkaar. Jezus en de discipelen en ze vieren samen de Pesach, de zedemaaltijd. Ze denken aan de bevrijding, aan de uittocht uit Egypte. En ze geloven terwijl ze brood en wijn nemen dat God elke keer en elke generatie opnieuw zijn volk zal verlossen zoals hij ze eens verloste uit Egypte. En dat straks de grote verlossing zal komen. En dan neemt de Heer Jezus een beker en dan zegt hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het nieuwe verbond. Verbond is, ja, ik zeg wel eens een beetje verkeerde vertaling, maar dat klinkt zo eigenwijs. Maar de synoniemen van verbond zijn belofte in de Bijbel. Is eed. Wat God gezworen heeft te zullen doen. Wat hij beloofd heeft te zullen gaan doen. Waartoe hij zichzelf verplicht heeft aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Met andere woorden, dat Israël een groot volk zal worden. En dat hij ze dat land zal geven tot een eeuwig bezit. Dat zongen we ook in Psalm 105. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En als je dan doorleest, gaat het over het land Canaan wat ze mogen bewonen. Dat zijn de beloften van God. Wie u zegent, zal ik zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is wat God belooft. En dan gaat God in geschiedenis met zijn volk. En Israël eert hem ook als enige volk, eert ze God eeuwenlang. De psalmen die we net gezongen hebben, die zijn, laten we wel wezen, 3000 jaar geleden voor het eerst gezongen door Israël zelf. Door de priesterkoren in Jeruzalem. Wij hebben dat veel later geleerd. Ze waren het enige volk in heel de wereld dat een lofzang gaande hield. 1500 jaar lang waren zij de enige. En God heeft ze geroepen om zijn naam bekend te maken over heel de wereld. Door in de vrezen des Heren te wandelen en zijn geboden te doen. En dan zal God ze zegenen en dan zullen de volken van de wereld zeggen, wat hebben jullie toch? Wat hebben jullie toch? Waarom zijn jullie zo gezegend? Jullie zijn zo'n klein volkje. En dan moeten ze niet zeggen, ja, wij hebben een beter kukeleku en zo. En wij beginnen al met ons, op 3 jaar beginnen we al te lezen, daar is het van gekomen. Nee, dan moeten ze wijzen op de God van Israël. Dan moeten ze zeggen, dat komt omdat er maar één God is en die God heeft zich aan ons geopenbaard. Maar dat mogen jullie ook, kom er maar bij. En dan zie je in die geschiedenis dat Israël daarmee worstelt. Dat Israël ook omstreden is, dat is al van oude tijden en dat sommige Joden dat loslaten en dat ze hun identiteit verliezen en dat het vastloopt. En dan lees je in de profeet Jeremia dat God zijn volk straft en loutert, maar uiteindelijk triomfeert dan toch zijn liefde en zijn genade. En dan zegt God, weet je wat? Weet je wat? De dagen zullen komen dat ik met het huis van Juda en met het huis van Israël een nieuw verbond zal sluiten. En weet je wat dat nieuwe verbond nou is? Dat betekent niet dat het oude verbond weggaat, maar dat ik er 2 dingen bij ga geven. Ik ga het veel groter maken. Ik ga het vernieuwen. En die 2 dingen die ik erbij ga geven, ik zal al hun zonden vergeven. Al hun zonden zal ik vergeven. Ik zal verzoening doen voor hun zonden, zegt Ezechiël. En ik zal mijn Torah, mijn wet, mijn geboden in hun hart leggen, door mijn geest. Zodat ze het niet meer moeten leren van buitenaf en moeten proberen om het te houden. Nee, van binnenuit zullen ze dat doen. En als ik ze dat zal gaan geven aan het eind der tijden, dan zullen ze ook gelijk passen in het koninkrijk van God. Want in het koninkrijk van God, daar kunnen natuurlijk alleen maar mensen leven die vervuld worden door de Torah, die vervuld zijn met de liefde. En zoals Mozes bij de eerste verbondsluiting bloed nam, nadat de offers gebracht waren, om dat verbond te bekrachtigen, en dat uitspatte over het volk, zo staat er in het evangelie dat zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, wat de Heer Jezus bekrachtigt, komt over Israël en hun kinderen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. De gaven van het nieuwe verbond, de gaven van de eindtijd worden bevestigd door de Heer Jezus. En dan moeten we ons bedenken dat we in het evangelie eigenlijk al staan op de rand van het koninkrijk. Op de rand van de nieuwe tijd. En dat de Heer Jezus zegt tegen de Israëlieten, jullie moeten je daarop voorbereiden. En jullie kunnen je daarop voorbereiden door mij te volgen en in mij te geloven. En dan ontvang je de gaven van het nieuwe verbond. Dat is bij Nicodemus ook zo. Hè? We hebben Nicodemus denk ik wel eens verkeerd begrepen, gemakshalve. Dan hebben we gedacht, u kent Nicodemus wel, die fariseeën die in de nacht naar de Heer Jezus toe gaat, hebben we gedacht, achter wat die man doet, dat stelt allemaal helemaal niks voor. Het is een beetje een schijnheilige fariseer. Alsof alle geïnformeerde bonden schijnheilig zijn. Ik bedoel, alsof alle fariseeën schijnheilig zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nicodemus is een man, we zullen hem nog 2 keer in het Johannes-evangelie tegenkomen. 1 keer als hij zijn vinger opsteekt en zegt, jullie lopen Jezus wel te veroordelen, maar heb je ook argumenten? En dan zien we hem straks bij de begrafenis van de Heer Jezus samen met Jozef van Arimathea. Maar die Nicodemus, die heeft zijn hele leven aan God gewijd. Die is niet voor het grote geld gegaan, maar die is rabbi geworden. Die is heel de dag bezig met het onderzoek van de schrift. Hoe kun je God dienen? En dat wil die mensen vertellen. En hij bidt 3 keer per dag. Doet u hem dat na? 'S morgens, 's middags en 's avonds is hij aan het bidden. Niet omdat hij schijnheilig wil zijn, maar omdat hij van God houdt. En dan gaat hij in de nacht naar de Heer Jezus toe. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus allerlei wonderen doet. Niemand kan zulke wonderen doen als hij niet door God gezonden is. En dan gaat de Heer Jezus daar helemaal niet op in. Hij grijpt als het ware Nicodemus bij zijn toga en hij zegt, ik wil het over iets anders hebben. Ik wil het hebben over iets wat nu heel belangrijk is, omdat het koninkrijk van God voor de deur gaat. Als je niet van bovenaf geboren wordt, kun jij dat koninkrijk niet binnengaan. Daar moeten we het vannacht over hebben. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnen. En dan zegt Nicodemus, ja, maar hoe kan dat dan? Je kunt toch niet opnieuw geboren worden? Moet je dan weer opnieuw verwekt worden en de baarmoeder ingaan en zo? En dan zegt de Heer Jezus, u bent een leraar in Israël. En moet ik u nou vertellen dat u van bovenaf geboren moet worden? Dat weet u toch? Dat weet u toch uit de schriften? Dat is toch niet nieuws? Wat had hij dan moeten weten? Jeremia 31. Of Ezechiël 36. Wat is dan van bovenaf geboren worden? Dan zegt de Heer Jezus dat je door water en geest van bovenaf een nieuw leven krijgt. Wat betekent dat nou? Dat zijn de gaven van het nieuwe verbond, de afwassing van alle zonden. En dat wordt getoond in de doop, de afwassing van al je zonden. Het laatste mikwe, om het zo maar eens te zeggen. En de Heilige Geest in je hart. Je moet de laatste gaven van het nieuwe verbond krijgen. En hoe krijg ik dat dan, zegt Nicodemus? Dan moet je naar mij kijken. Zoals de mensen in de woestijn opkeken naar de slang, zo moet je in mij geloven en dan zal ik je dat geven. Want die nieuwe gaven van het verbond zijn verworven door de Heer Jezus, door zijn offer. En daarom zeggen de apostelen ook op de Pinksterdag, wat gij nu ziet en hoort, dat is wat Christus van de Vader ontvangen heeft en wat hij nu uitdeelt. Want het verbond, de belofte, is voor u en voor uw kinderen en voor alle die daar verre zijn. En dat zingen we, dat beleven we, dat vieren we met Israël mee. Bij de eerste betekenis van het avondmaal is dat we deel krijgen aan de gaven die nodig zijn om in de eindtijd het koninkrijk van God binnen te gaan. U ontvangt vergeving van alle zonden en de Heilige Geest. Wie mijn bloed niet drinkt en mijn vlees niet eet, heeft geen leven in zichzelf. Nou, laten we het nog eens een keer op een rijtje zetten. Wat is de eerste betekenis van het avondmaal vieren? Dat God Israël weer in de rechte positie zet met hemzelf door de gaven van het nieuwe verbond. Hij geeft uiteindelijk alles wat ze nodig hebben. Hij laat niets aan henzelf over. Ze worden ook niet van onderaf naar boven toe geboren of zo. Nee, God laat het op hen neervallen. En daarmee mogen ze ook het koninkrijk van God binnengaan. Want in het koninkrijk van God draait het om de liefde. Dat is het sleutelwoord. Hè? Paulus zegt in 1 Korinthe 13, u blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de liefde. Dat is degene wat overblijft. Dat is de Torah die in je hart gelegd is. En hoe uitzicht dat in een leven van liefde? Dat is de eerste betekenis. Dat vieren we met Israël mee. Dat dat door de Heer Jezus bevestigd en verworven is. En het tweede is, ja, dat sluit er natuurlijk ook bij aan, dat als we dat brood nemen en die wijn, dat we mogen weten dat de Heer Jezus ook voor ons gestorven is. En het derde is dat het dieper gaat, dat ik hem zelf op een nieuwe wijze toelaat in mijn eigen leven, in mijn denken, in mijn gevoelsleven. Dat is het derde. En het vierde is dat het een voorproefje is. Straks is het volkomen, dan komt het koninkrijk op aarde en dan begint het met een enorm feestmaal. En het vijfde is dat we het samen doen. We doen het niet alleen. Op deze wijze zullen wij het avondmaal volgende week mogen vieren. En dan zal de een misschien wat meer denken aan het ene en de ander meer denken aan het andere. Maar zo gaat dat als de maaltijd in ons midden wordt aangericht. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 34, vers 1, 4 en 9. Psalm 34, vers 1, 4 en 9. Ik hoorde net in de consultorie dat het gebruikelijk was om een stukje uit het avondmaalsformulier te lezen, dus dat zal ik dan ook doen. Het eerste gedeelte. Gemeente van Christus, hoor de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Gemeente van Christus, opdat we tot onze troost het avondmaal mogen vieren, is voor alle dingen nodig dat we ons recht beproeven. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Als we niet belijden dat wij zondaren zijn, waarom zouden we dan het offer van de Heer Jezus nodig hebben? Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij de stellige belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. En ten derde beproeven ieder zichzelf of hij gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder huichelarij alle vijandschap, haat en nijd van harte wil afleggen en ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. En als we de gave van het nieuwe verbond ontvangen, dan moeten we ook bereid zijn om uit die gave te putten. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige deelgenoten aan de tafel van Christus houden. Die daarentegen het getuigenis van de geest over zonde en vergeving niet gelooft en zich ook niet van zijn zonde wil bekeren, vermanen wij zich van de tafel des Heeren te onthouden. Hem verkondigen wij dat hij geen deel in het rijk van Christus heeft. Maar dit wordt ons broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal gaan mocht dan die zonde enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal omdat we onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar in tegendeel omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom al vinden we in onszelf nog veel gebreken en geen volkomen geloof. Nochtans mogen wij verzekerd zijn dat God ons in zijn genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken. Tot zover. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, we danken u voor dit sacrament, zoals we dat noemen. En voor alles wat dat inhoudt. Dat we het niet alleen horen, maar ook mogen tasten, mogen proeven. Proeven dat u goed bent. Dat we onderweg zijn naar uw koninkrijk. Heer, ik moet er vaak aan denken dat in de evangelie de komst van uw koninkrijk als het ware zo dichtbij is. Zo dichtbij. Maar er zijn jaren overheen gegaan. U heeft het licht de wereld in laten gaan. U heeft uw naam bekendgemaakt onder alle volken. En dat duurde lang. Maar u heeft de tijd. Hier en nu dat bijna gebeurd is, zien we dat de dingen veranderen. Profetieën die we lezen over de volkeren die Jeruzalem dan zullen tillen als een lastige steen, zien we voor onze ogen in vervulling gaan. We zien hoe uw volk gesmaad wordt. We hebben het dal van de dorre doodsbeenderen achter ons en u brengt uw volk thuis. Zoveel mensen hebben uw evangelie gehoord en als ze het nog niet gehoord hebben, dan is het mogelijk in deze tijd als nooit tevoren om het wel te horen. Heer God, en bedanken u dat we het gehoord hebben. Dat we met uw evangelie mogen leven. En dat we mogen delen aan de belofte die u geschonken heeft aan uw volk Israël. En zo bereiden we ons voor op de maaltijd die volgende week in ons midden klaargemaakt zal worden. We danken u dat u onze God bent. Dat u alle twijfel, alle onzekerheid wegnemen. Zoals we lazen, dat we in staat zullen zijn niet in onszelf te zoeken, maar buiten onszelf ons heil te zoeken in u. Buiten onszelf in Christus Jezus. Heer God, we bidden u. We bidden u dat we mogen ervaren hoe groot uw liefde en hoe groot uw kracht ook is, ook in ons dagelijkse leven. Uw woord zegt dat de gemeente dat hij de krachten proeft van de toekomende eeuw. En dat u uw woord bevestigt met wonderen en tekenen en velerlei krachten en uw heilige geest, de gaven van uw geest toe te delen aan wie u wil, de een dit en de ander dat. Wilt u ook zo vanmorgen uw woord bevestigen? We bidden u voor de zieken die er zijn. Voor mensen die opzien tegen de dagen die gaan komen, omdat ze misschien naar het ziekenhuis moeten of anderszins. Heere God, wat een geweldige rijkdom is het om te mogen weten dat we geborgen zijn bij u. Dat we weten dat we bij u veilig zijn. U bent de Alfa en de Omega, Heer Jezus. U bent het begin en het einde. En daartussenin beweegt zich ons leven. U omgeeft ons van voren en van achter. En u legt uw hand op ons. Wij bidden u dat we ook in de komende week de ruimte en de tijd zullen vinden en zullen krijgen ook om na te denken over ons leven met u. En om ook te proberen om te putten uit de bronnen van het heil. We hebben dorst, we hebben honger naar u. En u zegt, Heer Jezus, dat er stromen van levend water uit uw binnenste vloeien. Dat we als het ware onze dorst mogen lessen bij u. En dat u ons geeft wat ons ontbeert. Geef ons gehoorzaamheid. Voeg geheel ons hart samen tot de vrees van uw naam. Help ons om zichtbaar te worden, niet doordat we een bepaalde overtuiging hebben of door een bepaalde leer. Maar zoals u dat zegt, Heer Jezus, hieraan zullen ze u herkennen dat jullie liefde hebt onder elkaar. Help ons daarbij om op dat spoor te wandelen. We bidden om de vrede van Jeruzalem. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Als iedereen zich voor u zal buigen. We bidden dat we in dat geloof, in die verwachting, bewaard en gesterkt zullen worden. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven in de dienst al offeranden. En ons slotlied is Psalm 145, vers 5. Psalm 145, vers 5. Ga nu heen in deze vrede met u meedragen de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.
Amen.